Zo, daar zijn we weer terug. Dankjewel, Natanja. En wat een overgang moet het zijn voor jullie thuis, van zo'n prachtige vrouw naar zo'n oude man. Maar we vullen elkaar zo goed aan, vind je niet? Ik zeg amen. Goed zo. We vullen elkaar echt goed aan. Wat goed dat je intuned vandaag als je thuis bent. Of misschien zit je zelfs in Griekenland. Wie weet waar mensen vandaan kijken. Weet je, je kan gewoon meekijken, je kan meedoen. Je bent deel van Leef. En we heten je van harte welkom. Ook voor de mensen hier in de zaal die toch een beetje weer het normaal gaan voelen. Hè? Gewoon even je hand in de lucht steken zonder dat mensen in de huiskamer kijken van wat doe je nou? Weet je, hier is dat gewoon, hier is dat normaal. Heerlijk, de kerk is zo'n fijne plek om te zijn, zo veilig. En ook hartelijk welkom hier vanochtend. Wij zitten, als Leef zitten we in een serie, wat je achter me ziet op het screen, zie je Life Changing Prayers. Dat is een serie die wij in de zomervakantie eigenlijk hebben doorlopen. En vandaag sluiten we die eigenlijk af. En die serie gaat over het Onze Vader. Dat is een gebed die Jezus in de Bijbel uitlegt. En weet je, de Bijbel is een vertelling van mensen die het gezien hebben, die opgeschreven hebben. Dus Jezus heeft niet in de Bijbel opgeschreven wat Onze Vader is. Die was bij mensen bezig, eigenlijk zoals nu. Gewoon met, weet je, mensen bij elkaar. Mensen die God zoeken, mensen die antwoorden zoeken. Mensen die niet tevreden zijn met hun leven en zeggen, er moet meer zijn dan dit. Die mensen waren gewoon bij elkaar. En die waren aan het luisteren naar een meneer. En die meneer heette Jezus. En die meneer had antwoorden, die had uitleggingen. Die kon dingen uitleggen zodat mensen het begrepen. En veel mensen wilden naar hem luisteren. En wij kennen dit stuk in de Bijbel als de bergrede. En het is Jezus die op een berg zit en die rede voert, oftewel praat. En hij vertelt over God. En hij vertelt over religie. En hij vertelt over ons menselijk zijn. Over wie wij eigenlijk zijn. En eigenlijk zou je die tijd eens moeten nemen om die bergrede eens helemaal te lezen. Gewoon voor jezelf. En te kijken naar je eigen leven en hoe Jezus daarop reflecteert. En wat Jezus daarop uitlegt. Het is zo krachtig. Maar heel kort gaat het eigenlijk over dat Jezus in die bergrede de strijd aangaat met een aantal dingen. Hij gaat de strijd aan met doen alsof. Want in die tijd luisteren ook heel veel Joden, hele geschoolde Joden. Die hadden heel veel regels en heel veel principes en daar moesten zich heel goed aan houden. En dat deden ze ook. Echt heel goed. Maar Jezus die noemt het op een gegeven moment zelfs witgekalkte graven. Weet je, je bent mooi in de buitenkant, maar verrot van binnen. En hij gaat die strijd daarmee aan. Hij spreekt dat aan. Hij gaat de strijd aan met jezelf beter voelen dan een ander. Daar gaat hij de strijd op aan. Hij spreekt de mensen aan eigenlijk op de essentie van hun mens zijn. En hij zegt zelfs, jullie hebben geleerd dat je niemand mag vermoorden. Nou, dat stond in de 10 geboden. Dus dat had ze ook geleerd, dat mocht niet. Maar hij zegt, maar ik zeg je dit. Als je alleen al kijkt naar iemand en je bent boos op hem of je wenst hem dood, heb je hem eigenlijk al in je hart vermoord. En Jezus maakt het eigenlijk nog een stap erger. Jezus laat ons zien dat we niet alleen als we de regeltjes goed volgen, dat we dan goed bezig zijn, maar eigenlijk dat we niet in staat zijn om goed bezig te zijn, ook al volgen we alle regels. En dat kan ontzettend confronterend zijn. En voor die mensen daar was het heel confronterend. Eigenlijk zei Jezus, alles wat je tot nu toe geleerd hebt over God behagen, veeg dat maar van tafel. En in dat stuk waarin hij de confrontatie aangaat met de mens, met de verrotte mens zoals wij die allemaal zijn, niemand, zegt de Bijbel, verdient de glorie van God. We zijn allemaal prutsers. Dat lucht op. Gewoon jezelf door kijken en zeggen, ik pruts. Ik maak fouten, ik doe stomme dingen. Ik verdien het niet om Gods liefde te ontvangen. En in dat stuk zegt Jezus, maar wacht even, ik ga je helpen. Ik ga je leren bidden. En dan komt hij met het Onze Vader. En dan begint hij, en dan moet je eigenlijk al die preken terugluisteren. Dat kan gewoon, je kan op Facebook gewoon terugkijken, al die preken. Je kan op de site terugkijken. We hebben elk stukje hebben behandeld. Maar wat de essentie daarvan is dat Jezus eigenlijk ons als gebroken mensen terugbrengt naar een lievende Vader. Dat is het Onze Vader. Daarom heet hij ook het Onze Vader. Want daar begint hij mee. Hij begint de relatie te leggen. Hij zegt, maar er is niet een God die je straft. Er is een Vader die je lief heeft. Er is een Vader die relatie met jou wil hebben. Er is een Vader die alles doet om jou te redden. Om jou te herstellen met hem. Die Vader, daar bid je naar. Nou, ik ga niet alle preken opnieuw doen, maar dat is zo goed, die moet je echt even terugluisteren. Maar vandaag mag ik de serie sluiten. En dat is natuurlijk altijd lastig, want de Bijbel gaat gewoon door. Het is niet alsof de Bijbel daar stopt en als je dit hebt, dan ben je er. Maar het is wel leuk om dat een beetje in een mooie verpakking te maken. Ik hou van dingen die af zijn. Hou je daarvan? Dingen die gewoon af zijn. Gewoon dat je vanaf hier en vanaf volgende week. Volgende week zijn we er gewoon weer. Hè? Met ook weer een goed woord. En misschien wel een nieuws hier. Ik weet het niet. Maar deze serie sluiten we even af. En het sluiten we af met Matteüs 6 vers 16. Als je de rest wil lezen, dan staat het in Matteüs 6 vers 1 tot en met 15. Dat hebben we al behandeld. Maar vandaag sluiten we af met Matteüs 6 tot en met 16. En dan heeft hij dus verteld over hoe ze moeten bidden. En vorige week heeft Feik ook uitgelegd over ons in beproeving brengen. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Dat staat hiervoor. En over vergeving. Als je andere misstappen vergeven, zal jullie de hemelse vader ook vergeven. Echt confronterend, echt goed. En dan begint hij met Matteüs 6 vers 16. En hij zegt, wanneer jullie vasten. Nou, misschien moet ik dit heel even, laat die tekst maar staan, maar heel even pauzeren. Misschien weten mensen niet wat vasten is. Dat kan. Als je nieuw bent bij het geloof, wat voor geloof ook, er zijn ook andere geloven die vasten. Maar wat is nou vasten? Vasten is eigenlijk het kernwoord van vast, het grondtekstwoord, betekent je onthouden van voedsel. Dat is eigenlijk de Griekse woord die daar bestaat, onthouden van voedsel. Maar vasten betekent eigenlijk is dat je jezelf onthoudt van iets wat je vervulling geeft, om vervulling te zoeken bij God. Dat is eigenlijk wat vasten betekent. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ga een week niet op social media. Dat kan. Ik denk dat een heftigere vast is tegenwoordig dan niet eten. Geen Instagram voor een week. Oh man. Geen Bijbel-app. Nee, je hebt ook de Bijbel in boekvorm. Maar het betekent dus dat je iets onthoudt waar jij behoefte aan hebt. Wat belangrijk is voor jou als persoon, als mens. En dat je vervulling zoekt bij God. Dat is eigenlijk wat vasten is. En overigens staat er in de Bijbel eigenlijk geen opdracht tot vasten. Dat is misschien gek voor jou, misschien denk je, hey, dat hoort toch erbij. De Bijbel geeft geen opdracht tot vasten. Eigenlijk de Joden die kenden maar één verplichte vastmoment en dat was bij het grote verzoendag. En dat was vasten uit dankbaarheid. En niet vasten om iets van God te krijgen. Dat is ook goed om even te weten. Vasten uit dankbaarheid. Ik ben zo dankbaar voor wat u voor mij gedaan heeft. Oh, ik wil eigenlijk sterven aan mezelf om u eer te geven. Dat was het vasten. Maar het is nog steeds goed om te doen, hè? Het is goed om jezelf even te gronden en te zeggen, hey, ik heb geen voedsel of Instagram of drop of koffie of slaap. Dat kan van alles zijn. Heb ik nodig. Ik heb God nodig. En dat is best goed om dat te doen in je eigen leven. Maar dat is iets tussen jou en God. Maar de Joden waren op zich wel, die kenden het woord vasten wel. Die wisten ook wel hoe ze dat moesten doen. De Farizeeën die hadden als regel opgelegd dat ze volgens mij iedere maandag en woensdag of zo moesten vasten. En daar sloeg dit eigenlijk op. Hier was die confrontatie weer met hoe het hoort. De schriftgeleerden, de Farizeeën, die deden dit voor. En dan lezen we even verder. Hij zegt, wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars. Wij lezen dit en zeggen, oh ja, goed. Maar dit was een confrontatie rechtstreeks met mensen die dat wel deden. Die liepen door de straten en as op hun hoofd en oh, wat heb ik het zwaar, want ik ben vandaag aan het vasten tot eer van God. Zie mij. Dat was een beetje de praktijk, de gewoonte. En Jezus sprak het rechtstreeks aan en zegt, als je vast, doe dan niet als die huichelaars. Ik kom zo terug op dat woord huichelaar. Want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Dus waar ze het voor deden, hebben ze al ontvangen. Maar als jullie, volgelingen van Jezus, mensen die God zoeken, als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie. Oftewel, verzorg jezelf, zie er mooi uit. Zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgene is, die in het geheime is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Tot zover dit stuk. Hier wil ik vanochtend met jullie over hebben. En ik wil het niet gaan hebben dus over vasten. Daar zijn zat bijbelstudies over, koop maar boeken daarvan, zat. Ik wil het daar niet over hebben, want ik heb het idee, ik geloof, ik ervaar, dat het hier niet gaat over vasten. Jezus maakt hier geen punt over vasten. Jezus maakt hier een punt over huichelaars. over hoe wij als volgelingen van Jezus onze religieuze praktijken, onze geestelijk werk, onze geestelijke gewoontes, hoe wij die doen. En daar wil ik vanochtend met jullie over hebben. Ben je daar klaar voor? Laten we samen bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u een woord heeft gegeven. Dank u wel dat u een boodschap hebt voor ieder van ons. Dank u dat u ons wil raken met uw woord. Niet om ons te veroordelen, maar om ons te genezen. Niet om ons pijn te doen, maar om ons te helpen. Niet om ons af te stoten, maar om ons naar uw hart toe te trekken. Heer, en zo vanochtend willen we uw woord luisteren, uw woord aannemen en uw woord uitvoeren. Want we geloven dat u een vader bent die van ons houdt en die altijd het beste heeft voor zijn kinderen. Heer, en daarom vragen we u, geven we u toestemming om te doen wat u wilt met ons, hoe u dat wilt. Zodat wij meer op u gaan lijken. En deze wereld ziet dat er een God is die van deze wereld houdt. Amen. 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 Voor de mensen die wel eens bij ons thuis zijn geweest, die weten dat wij twee katten hebben. We hebben twee katten, een moeder en een dochter. Moeder heet Pepper. En Pepper is een beetje bezeten. Dus bid voor haar. En dochter heet Pip. Ze hebben Pepper en Pip. Schattig. Nou ja, Pepper niet. Pepper is anders. Die heeft problemen. Die heeft denk ik een trauma ergens opgelopen, waarschijnlijk door mij. En die verwerkt het ook naar mij en alle andere gasten. En die katten die zijn vrij. Ik weet niet of wie hebben hier katten. Steek je handen op als je katten thuis hebt, dan weet je dit. Ze zeggen wel eens, honden hebben bazen, katten hebben bediendes. En zo regeren die katten ook. Die komen binnen, als ze miauwen voor de deur, van doe de deur open. Deur open, geef voer. Weet je, zo behandelen ze zich. Maar katten, die zijn ontzettend hypocriet. Ja, echt. Want dan sta ik in de keuken en dan komt Pepper bij me. En dan is ze helemaal om mijn been en kroelen. En dus ik denk, die kat wil even kroelen. Dus ik met mijn hand er naartoe en weg is ze. En dus ik negeerde weer en dan komt ze weer bij me. En lief en kroelen. En rent ze weg. En ze rent natuurlijk altijd naar haar voerbak. Tuurlijk. Want ze vindt mij helemaal niet lief. Ze kan gewoon niet praten, maar wil zeggen, mens, geef voer. En op het moment dat ik dat doe, dan kan ik er heel even aaien. Dan tolereert ze me. Dan zegt ze, oké, aai maar, mens, hè? Ik ben toch aan het eten. En op het moment dat het eten klaar is, dan staat ze weer bij de deur van, laat me naar buiten, want ik wil eigenlijk helemaal niks met jou te doen hebben. Dus ik heb soms ontzettend veel moeite om me geliefd te voelen door mijn katten. Ken je dat? Het doet wel zeer, want je hebt ze allebei. En het gekke is, ik wil er eigenlijk meer. Maar ik wil wel lieve katten. Pipje is zo lief, die komt af en toe bij je, maar ook zolang zij het wil, tot ze krijgt wat zij wil. En als zij klaar is om geaaid te worden, dan bijt ze me en dan is ze weg. Gekke manier van liefde. Maar het is hartstikke hypocriet. Het is liefde geven om voor jezelf iets te ontvangen. Het is heel tijdelijk, het is heel beperkt en het is heel gericht. En op het moment dat je krijgt wat je wil, dan is de liefde voorbij. En dan kom je er eigenlijk achter waar je eigenlijk stond. En dit is eigenlijk de hele wezen van deze tekst. Het woord huichelaar, zoals in deze tekst genoemd wordt, daar staat eigenlijk in het Grieks dat het woord hypocritus. Of hypocritisch, ik ben niet zo Grieks. Maar dat woord kennen wij, wees niet hypocriet. En dat is het woord dat Jezus hier gebruikt. Is dat op het moment als wij vasten en daar ons gezicht helemaal somber maken. En ik heb het zo zwaar, want ik ben aan het vasten. Hij zegt, dan ben je hypocriet. Overigens heb je dan je loon al ontvangen. Tot op het moment dat iemand zegt, wat erg, wat goed van je. Dat is je loon. Meer dan dat krijg je ook niet. Maar hij noemt ons als religieuze mensen, als mensen die geestelijke oefening hebben. Religieus hoeft niet per definitie fout te zijn. Hè? Dat betekent gewoon dat je praktijken hebt, oefeningen of gewoontes die voortkomen uit een geestelijke motivatie. Laten we dat religieuze praktijken noemen. Maar die kunnen dus ontzettend hypocriet zijn. En het Griekse woord hypocriet is eigenlijk een beeld die je moet voor je zien, is eigenlijk een acteur. Een hypocriet in de Griekse tijd was niet wat wij kennen, was niet iemand die nep deed. Dat was een acteur. En die stond op een podium en die deed toneel. En hoe deed hij dat? Deed hij dus door verschillende personages te spelen, door zijn gezicht te veranderen, althans niet zijn gezicht, maar een masker te dragen. En op het moment dat hij een ander persoon werd, deed hij dus een ander masker op. En dat is waar wij de hele principe van hypocriet van kennen. Is iemand die zich op een bepaalde manier voordoet, maar ook nog anders is. En ook nog anders voelt. Als het ware wisselen van maskers. En een Grieks, dus een acteur, die deed het voor vermaak. Maar Jezus gebruikt dit beeld om te zeggen, maar zo, dat gevaar ligt ook bij jou. Dat gevaar ligt ook bij ons. Als mensen is dat wij onszelf maskers opdoen en onszelf voordoen, eigenlijk op de manier wat we helemaal niet zijn. En soms doen we dit heel bewust. En soms is het gewoon instinct. Net als bij een kat, die niet beter weet dan de mens te bewerken om te krijgen wat hij wil. En weet je, als wij op een gegeven moment het niet herkennen, dan wordt het een patroon in je leven. En dan kun je zelfs hypocriet zijn zonder dat je het zelf weet. En ik weet dat de kerk hier onbekend staat. Ik heb genoeg vrienden buiten de kerk die zeggen, ja, naar de kerk gaan. Ja, daar zit een partij hypocrieten. Maar weet je, ze hebben gelijk. Ze hebben absoluut gelijk. Maar niet meer dan in de wereld, hoor. In de kerk zitten niet meer hypocrieten. Er zitten net zoveel hypocrieten. Want ieder mens heeft een vorm van hypocrisie in zich. Heeft een neiging om zichzelf beter voor te doen dan de ander. Alleen bij gelovige mensen is er nog een macht bij. Is dat we namelijk ons beter voor willen doen naar God. En vaak ook op juist de affectie te winnen. Net als Jezus beschrijft in dit stuk. Is dat je iets wil verdienen van God door iets goed te doen. Hij zegt, maar je doet het op een manier waardoor je je loon al ontvangt van mensen. En je bent hypocriet. Je bent nep. Je hebt een masker op. Je speelt toneel. En Jezus confronteert zijn volgelingen hiermee. Jezus zegt, er is een God in de hemel. En die wil relatie met je. Die wil een vriendschap. Die wil een vader-zoon, vader-dochter relatie met ieder mens. Met iedereen die Jezus hoorde. Hij zegt, wil hij dit? Onze Vader die in de hemel zijt. Hij zegt, en daarvoor zijn er gewoontes die we kunnen leren om God te leren kennen, om relatie te hebben met God. Hij zegt, maar je misbruikt het. Je gebruikt het voor iets anders. Je gebruikt het namelijk niet om eer van God of eer aan God te geven, maar je gebruikt het om eer van mensen te ontvangen. En wat mensen van je vinden, vind je belangrijker dan je relatie met God. En hij zegt, Je hebt je loon al ontvangen. Je hebt al gekregen wat je wilde hebben. Namelijk eer van mensen. En dat is het. Daar stopt het ook. Hij zegt, maar er is eigenlijk iets veel meers. Er is iets veel diepers. Er is iets veel waardevollers tot je beschikking. Als jij in plaats van op mensen gericht bent. Op nep doen alsof. Jezelf beter voordoen. Is er iets wat beloond wordt in het verborgene, in het geheim. In iets wat alleen jij weet, samen met God. Een daad bedoeld tussen jou en God om relatie te bouwen, die met een andere motivatie gedaan wordt, is voor dat doel van relatie bouwen nutteloos geworden. Dat is confronterend. Het is plotseling nutteloos geworden. En dan kun je vasten tot je een ons weegt. Letterlijk. En God zegt, je hebt je beloning al ontvangen. Het is eigenlijk voor niks geweest. Tenzij je doel was om af te vallen, dan heb je je beloning al gehad. Maar als het doet om relatie te bouwen met God, dan mis je de mark. En niet vanwege wat je doet. Maar vanwege waarom je het doet. En dit heeft mij afgelopen week, toen ik hiermee bezig was, echt heftig geconfronteerd. Dus weet heel goed dat ik niet tegen jullie preek. Ik preek echt tegen mezelf. En jullie mogen meeluisteren. Want dit is iets wat in ieder mens sluipt. En ik ben mijn hele leven al christen. Ik ben christen geboren. Dat is niet waar. Dat kan helemaal niet. Maar zo voelt dat. Mijn ouders zijn zelfs zendelingen. Dus ik kom sowieso in de hemel. Dat is niet waar. Ik heb mijn loon al gehad. Dat is een diepe. Maar het is zo gewoon om kerk te bouwen, om dingen te doen, om religieuze handelingen te doen, handelingen te doen, acties te doen die ik gewend ben, die van ik weet dat goed is, waarvan ik ook echt geloof dat goed is. Maar op het moment als het niet puur is om relatie te bouwen met God, is het nutteloos en heb ik mijn loon al gehad. En ik geloof vanochtend is dat God in ieder geval mij, maar ook jullie wil spiegelen, wil vragen, wil uitdagen om jezelf te onderzoeken en te zeggen, hey, ben jij hypocriet? En niet om je te veroordelen, niet om te zeggen, ah, vuile huigelaar, sodemiet erop uit mijn huis. Oeh, mag ik dat zeggen? Nou, te laat. Ga weg uit mijn huis. Nee, hij zegt, ik weet dat je het bent. Ik ken je hart, ik weet wie je bent. Maar ik heb relatie met jou nodig. Ik wil verbinding met jou maken. En aan jou is de keuze om daarmee aan de slag te gaan of niet. In die tijd waren er veel farizeeën die de relatie van God ondergesteld vonden aan de taken en de diensten die ze moesten doen. En het is triest. Maar niet anders als tegenwoordig. We hebben misschien niet dezelfde pakken aan als farizeeën, maar van binnen kunnen wij witgekalkte graven zijn. Mooi aan de buitenkant en verrot van binnen. En ik ga je dit vertellen, God weet het al. Je verbergt het voor iemand die het al lang weet. Alleen degene die je waarschijnlijk meer voor de gek had, ben jezelf. En het is tijd om daarvan bevrijd te worden. Om te zeggen, God weet dat ik een hypocriet ben. Ik kom er nu achter en jij mag het ook weten. Maar waarom doen wij mensen dat dan? Waarom doen wij allemaal hypocriet? Want niemand, ik geloof hier, niemand, je hoeft niet je hand op te steken als het wel zo is. Niemand wordt 's ochtends wakker en denkt, dit is een mooie dag om hypocriet te zijn. Ik heb vandaag een paar leuke momenten waarin ik even goed hypocriet ga zijn. Dat is mijn doel voor vandaag. Ik denk dat niemand dat heeft. Sterker nog, ik denk niemand dat in een situatie zit, bewust denkt, ik ga even gewoon iedereen voorliegen. Gewoon, leuk, doe ik. En toch doen we het. Misschien wel juist in een plek waar we religieus samenkomen, waar we samenkomen om God te eren, God te zoeken. Misschien wel juist daar doen we ons beter voor, anders voor, dan dat we werkelijk zijn. En waarom doen we dat? En ik ben geen psycholoog, dus je hoeft niet bij me te komen voor allerlei therapieën of dat soort dingen. Ik wil voor je bidden. Maar ik geloof wel dat ik een aantal dingen wel herken, gewoon uit mijn eigen leven, die ik hoop dat jij die ook herkent. En zo niet, dan kijk je maar gewoon lief naar me. Waarom doen wij mensen dat? Meestal, ik kan eigenlijk twee dingen een beetje herkennen. Meestal is het of uit angst of uit onzekerheid. Meestal is het angst omdat we bang zijn om wat andere mensen van ons denken. Bang zijn van wat leiders van ons denken. Bang zijn van wat God van ons denkt. En dus onszelf eigenlijk voordoen zoals wij denken dat de ander ons zou willen zien. En eigenlijk van diep zijn we gewoon bang. We zijn bang om eerlijk te zijn. We zijn bang om misschien wel niet conform de regels te zijn. We zijn bang om onszelf echt te laten zien. Er zit een vorm van, ik bedoel, angst en onzekerheid is eigenlijk wel ook een beetje hetzelfde. Onzekerheid die maakt ons dat we eigenlijk niet zozeer naar onszelf kijken, maar naar een spiegel willen kijken. En het lastige daarvan is dat je heel vaak invult. Ik denk dat jij dit van mij vindt. En dat is heel gevaarlijk, want eigenlijk is het je eigen mening, hè? Alleen dat leg je op een ander. En daarmee zet je jezelf soms vrij daarvan en voel je een slachtoffer. Maar het is eigenlijk onze eigen proces, onze eigen hypocrisie die bovenkomt. En zegt, eigenlijk, ik hoor God dit over mij zeggen, maar ik ervaar dat niet. En er zit een gat tussen. En in plaats van dat we dat gat ownen, gewoon eerlijk zijn en zeggen, er is een gat tussen wat God van mij vindt en ik van mij vind. Dan doen we een masker op en zeggen, oh, dan ga ik wel doen alsof. Ze zeggen in het Engels wel eens, fake it till you make it. Ik ga je dit vertellen, bij God werkt dat niet. Bij God kun je niet net zo lang doen alsof tot je het gelooft. Bij God is de relatie en is de ruimte voor bekering. Is het ruimte voor het ontdekken van een leugen. En die openbaar stellen en zeggen, oh, dit is niet waar. Ik ben hypocriet. Ik hou mezelf en ik hou God en ik hou anderen voor de gek. En ik moet eerlijk gaan worden. En dat betekent dat je dus angst en onzekerheid overheen moet stappen. En dat is best spannend. Want wat zal de ander van je vinden? En wat zal de ander zeggen? Weet je, eigenlijk niet belangrijk. En ik zeg het zo makkelijk en ik weet dat het niet zo is. Want ook ik handel mezelf uit beeld van andere mensen. Wat jullie van mij zouden vinden als leider. Of als,
als spreker of als wat dan ook. Weet je, je houdt jezelf zo groot. Op momenten waarin je eigenlijk klein bent. En je bent hypocriet. En je houdt jezelf een leugen voor. We geloven een leugen over God of over zijn liefde voor ons. En we doen ons anders voor. We doen een masker op. We gaan toneel spelen. En dit is een moment waarin we hiermee geconfronteerd kunnen worden. Ik werd hiermee geconfronteerd. En ik wil je eigenlijk meenemen in twee leugens die ik geloof. Die in ons leven als gelovige mensen, als christenen spelen. Die gevaarlijk zijn, die we geloven zonder dat we er echt goed over nadenken. En kijken bij onszelf hoe dat is. En dat we eerlijk durven zijn over hoe wij erin zijn. En misschien zijn er veel meer leugens, ongetwijfeld. Satan is heel creatief om onszelf dingen te laten geloven. Maar ik wilde vanochtend gewoon twee aanstippen die in ieder geval in mijn leven de afgelopen weken echt geconfronteerd hebben. En die eerste leugen die we geloven als christen is vaak, misschien niet altijd, maar is dit. Een christen zijn gaat over de juiste dingen doen. Is dat we een norm in ons eigen christelijk leven hanteren, is dat we meten aan de juiste dingen doen. Dus van die check in the boxes. Kerk geweest, check. Bijbel gelezen, check. Vriendelijke daad gedaan, check. Laat uw vriendelijkheid bekend zijn onder alle mensen. Nou, niet alle mensen, maar wel veel, check. En wat we daar ook nog vaak nog doen, en misschien jullie niet, maar ik wel, is dat ik vergelijk. En ik denk van, oh, die doet dat, dus ik zou dat eigenlijk zo moeten doen. Maar je bent bezig met het bijhouden van goede dingen. En we meten daar vaak onze eigen innerlijke geestelijkheid aan. En als we een week goede dingen hebben gedaan, voelen we ons heel geestelijk. En als we een week niet zulke goede dingen hebben gedaan, voelen we ons verlaten en eenzaam. En houdt God eigenlijk wel van? Is er eigenlijk wel een God? Ja, nee, dat is wel een God. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij niet zo blij met mij is, want ik heb niet de goede dingen gedaan deze week. En je hoeft niet amen te roepen, maar ik weet dat het zo is. Alleen al bij mij. En het is een leugen die wij geloven, is dat God bijhoudt wat wij doen en daar ons mee op een maatstaf zet en ons als het ware vergelijkt met onze andere kinderen. De leugen, misschien als je hem heel chargeert, is alsof God zegt tegen jou, oh, Ivo, was je maar meer als Lopke. Was je maar meer. Je doet je best, ik zie het aan je. Maar oh, was je maar meer zoals. Ik weet hoe dat voelt, want ik heb een hele slimme zus. En die kan heel goed studeren. En wij zaten op dezelfde school. En toen zagen de leraren, die zagen van harte. En toen dachten ze, wow, dat is een goeie. Dat viel tegen. En ik kreeg regelmatig te horen, was je maar meer zoals je zus. Want Petra kan goed studeren en Petra is gedisciplineerd en Petra is netjes en Petra zegt altijd u en netjes. En heel beleefd meisje. Ik was iets minder beleefd. Ik had een hele sterke mening en die uitte ik ook. En sommige leraren konden het niet waarderen. Dat is hun probleem. Zo weet je ongeveer hoe ik in de klas zat. Maar ik weet hoe dat voelt. Want ik liep altijd wel met een soort juk rond. Dat ik dacht, maar ik ben niet zoals Petra, ik ben niet zo slim, ik kan niet zo goed studeren. Het interesseert me eigenlijk helemaal niks. Maar die confrontatie met wat anderen vinden maakte wel dat ik voor die leraren dat ging acteren. Ging doen alsof ik mijn huiswerk had gedaan. Alsof ik had gestudeerd, alsof ik heel erg slim was. Of, en die is echt zo gevaarlijk, ik haalde mijn zus naar beneden. Oh ja, zoals Petra? Oh, maar die zit niet altijd te studeren, oh meneer. Die zit gewoon uren op de kamer en muziek te luisteren. En misschien was het zo, weet ik niet. Maar je haalt naar beneden en dat doen we ook bij elkaar. En het is alleen maar om de leugen in stand te houden. Dat God bijhoudt wat wij doen en ons daarop scoort. Het is tijd om die te ontmaskeren. Om de hypocriet neer te leggen en te zeggen, oké, ik doe geen goede dingen. En ik maak fouten, maar de liefde van God is niet daarop gebaseerd. En de waarheid van het evangelie is dat niemand de liefde van God verdient, maar dat God het nog steeds geeft. Want toen wij nog zondaars waren, zegt de Bijbel, heeft God zijn eigen zoon al gegeven. En dit is het moment dat je zegt, dat accepteer ik als mijn waarheid. En de leugen die ontmasker ik. En ik reken ermee af. En ik beloof je dit, dit is een dagelijkse strijd. De Bijbel zegt ook, neem dagelijks je kruis op. Dit is zo'n dagelijkse kruis. Neem hem op, leg hem af. Op het moment dat je hem herkent, Als je die stem herkent van je doet het niet goed, leg hem af. Bekeer je, ga naar God toe en zegt, u houdt toch van me. En ik ga u heiligen en ik ga mijn best doen. Maar niet om uw liefde te winnen. En niet om de acceptatie van broers of zussen te winnen. Of van de kerk of van leiders. Maar puur omdat u liefde bent. Dat is de eerste leugen. En de tweede leugen die we geloven. En die was voor mijzelf heel erg confronterend. Is dat we geloven dat het doel van geestelijke oefeningen of gewoontes ons vervulling moet geven. Ik lees mijn Bijbel om zelf vervuld te raken. En je denkt bij mezelf, ja, maar dat is toch hartstikke goed. Ik zeg niet dat vervuld worden met Gods woord verkeerd is. Het is alleen, waar is mijn hart naar uit? De Bijbel zegt vergeef. We hebben daar vorige week over gesproken. En Annemiek heeft er een paar weken geleden over gesproken, over vergeving. En daarin is er een waarheid die zegt, als jij vergeeft, dan word jij vrijgezet. Maar als dat jouw motivatie is om het te doen, is dat ook de beloning die je krijgt. Maar op het moment dat jij kan vergeven, omdat God jou vergeven heeft, is jouw beloning veel groter dan alleen jouw vervulling. Op het moment dat jij Gods woord gaat lezen, niet zelf om vervuld te raken voor dat moment, maar om God te leren kennen en om relatie te hebben, dan is dat niet alleen je beloning, maar je beloning loopt door. Want je raakt en blijft vervuld met God. God wil niet dat je Bijbel leest. God wil dat je relatie hebt. God wil niet dat je bidt. God wil dat je relatie hebt. En hoe doe je dat? Door Bijbel te lezen, door te bidden. Maar de motivatie is zo anders. Ik was zo teleurgesteld de afgelopen vakantie in mezelf, in de hoeveelheid Bijbel wat ik heb gelezen. En daardoor raakte ik een beetje in een sleur. Maar ik dacht, ja, zie je wel, ik lees en het vervult me helemaal niet. Dus ja, dan doe ik het de volgende dag, maar eigenlijk niet. Eerlijk, hè? Dit is hoe het werkt bij mij. En ik kwam hier tegen en ik ontdekte dit en het confronteerde mij met mijn eigen motivatie. Ik was zo hypocriet als kon. Want ik zocht God voor mijn eigen vervulling. Terwijl God zegt, het gaat niet om jouw vervulling. Ik wil jou vervullen, maar ik wil jou vervullen met wie ik ben. Met wie ik ben als vader. Met wie ik ben als een God die van je houdt en die jou dagelijks wil vervullen. Maar dat doe ik in relatie, niet omdat je de religieuze juiste dingen doet. Als je vast voor eigen vervulling, dan heb je je beloning al. De waarheid van het evangelie is dat geestelijke dingen doen, de reden daarvan niet is je eigen vervulling, maar aanbidding van God. Relatie met God. Eer aan God. Dan gaan onze maskers af. Dan durven we eerlijk te zijn naar onszelf. Dan durven we eerlijk te zijn naar elkaar. En durven we eerlijk te zijn naar God. En God zegt, ik wist het al, maar ik ben zo blij dat je het vertelt. Want we kunnen hiermee aan de slag. Want er is een vader die in de hemel is. En die kent jou en die heeft jou al aangenomen. Het enige wat hij wacht is dat jij ja zegt. En dat je een relatie met hem hebt. En dat je geniet van dat hij jou vervult. En dat je daar dus ook van geniet. En dat je niet jezelf door religieuze dingen heen zit te worstelen. Omdat je weet dat het goed is. En die momenten zijn er allemaal, dat weten we. Maar laat je motivatie zijn is dat je God zoekt om hem te aanbidden. Ik heb deze zin opgeschreven, want ik vind hem leuk en ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. De beloning van echt geloof, van puur geloof, is niet glamoureus, maar glorieus. Is niet mooi aan de buitenkant, maar is een relatie met God en dat is glorieus. En die vervulling die komt dan echt, omdat God je wil vervullen. Hij heeft al voor jou gekozen. Hij heeft je al lief. Hij heeft je al vergeven. Hij heeft al zijn zoon laten sterven in jouw plaats. Zodat jij niet verloren zal gaan, maar gered wordt. Dat heeft hij allemaal al gedaan. Voor jou. En wij mogen onze maskers afdoen. En in die geloof in hem rusten. En genieten van wie God is. En vervuld raken door wie hij is. En wat hij over jou zegt. En dit vraagt van ons een bekering. Dat vraagt hij elke dag. Is dat wij hardop tegen onszelf zeggen, dit is niet echt. En dat betekent niet dat je misschien hoeft te stoppen met die geestelijke daden. Dat betekent dat je eerlijk durft te kijken naar je motivatie. En verander die dan. Ik kan me herinneren dat ik een keer Dat ik een keer een bonus kreeg van mijn werk jaren geleden. En dat ik een nieuwe auto al gekocht had. In mijn hoofd. En toen reed ik ergens, ik zie me nog rijden. En toen dacht ik, oh yes, ik ga volgende week die auto kopen. Dan heb ik die geld binnen. En toen bedacht ik ineens, oh wacht. Ik ben vergeten tiende erover te geven. Dat is een principe die Natanja en ik hanteren. Al het geld dat wij krijgen, gaat eerst 10% naar God. Altijd. En dacht ik, oh, tiende eraf. Oh, maar als ik tiende eraf haal, kan ik de auto niet kopen. En ik oprecht heb er echt mee geworsteld. Maar ik heb op dat moment tegen God gezegd, Heer, ik ga tiende geven. Ik beloof u dit, want dat heb ik altijd gezegd en dat zal ik blijven doen. Maar ik geef het niet totdat mijn hart juist is. Tot ik mijn masker af heb gedaan en eerlijk in uw ogen heb gekeken en zeg, Heer, ik hou van u. Alles wat u heeft, alles wat ik heb is van u. Wat fijn dat ik 90% mag houden, daar ben ik zo blij mee. En ik wil u eren met de 10% die ik heb. En het heeft eerlijk gezegd 1,5-2 weken geduurd. Want soms is het gewoon moeilijk. Soms is de leugen zo sterk. Soms is de vervulling, verlanging naar vervulling zo sterk dat je een week nodig hebt. Neem die week, maar bekeer je. Neem het je voor. Leg je masker af. En dan kun je gewoon eerlijk zingen. Dit alles, alles wat ik heb, is voor uw glorie. Dit alles is voor uw glorie. Is dat je dat durft te zeggen. Alles, je teleurstelling in jezelf, je teleurstelling in mensen, je teleurstelling in God, je teleurstelling in de kerk, is dat je het weglegt en zegt, dit alles is voor uw glorie. Het is niet glamoureus, het is glorieus. Bekering is niet glamoureus, het is glorieus. Dus ik wil je uitnodigen om te gaan staan hier in de zaal. Maar als je thuis bent, ook goed. We gaan zo dit lied zingen. Het is een lied van bekering. En wat dat is, wat dit alles is, is voor iedereen verschillend. Maar ik roep je op. Ik daag je uit om je ogen te sluiten. En tegen God te zeggen, Heer, dit is allemaal voor u. Alles wat ik heb, al mijn pijn, mijn teleurstelling, dit is voor u. En als jij God nog niet kent, dan is dit wel een moment waarin je zegt, ik wil een God kennen die van mij houdt. Die mij niet veroordeelt, maar die van mij houdt. Die zijn eigen leven heeft afgelegd om mij te redden. En het enige wat ik hoef te zeggen is, ja, papa. Ja, vader, ik wil relatie met u hebben. Ik leg mijn masker af en ik zeg, ik heb u nodig. En als je daar thuis bent of hier in de zaal, dan is dit het moment om even je hand op te steken en zeggen, ik wil Jezus volgen. Ik wil mijn leven afleggen om het leven van Jezus op me te nemen. Halleluja. En als je dat voor het eerst bent en je wilt erover doorpraten, neem dan even contact met ons op. We willen heel graag met je praten, we willen met je bidden, we willen je uitleggen, we willen je helpen om God te leren kennen, om vervuld te raken met een liefdevolle Vader. En zo zegen ik jullie ook, gemeente van God, met de gemeenschap van God, met de kracht van de Heilige Geest, met de kracht van het evangelie in jouw leven, dat je werkelijk vrij zult zijn. Amen.